Inderdaad zijn wij de vorige keer met de ezel blijven steken. Zoals dat eigenlijk min of meer hoort, want zo is dat hè, eigenlijk. Hè? Want wij hebben het een en ander gezien over de ezel in het Oude Testament. Naar aanleiding uiteraard van de ezel van Biliam. En we zijn uiteindelijk terechtgekomen in Zacharia, waarover het beest gesproken werd. En vanuit Zacharia zouden wij terecht moeten komen in het Nieuwe Testament. En daar wil ik u toch graag nog even mee naartoe nemen. Namelijk in de eerste plaats, ik houd maar even gewoon de Bijbelse volgorde. In de eerste plaats dus naar Matthäus 1, 20. Matthäus 21. Ik heb het genoemd. En verder ben ik van de band afgelopen, dus ik neem daar de draad op. Matthäus 21 in vers 2. Waar de Heer en de discipelen Jeruzalem genaakten, staat er in vers 1, en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg. Betfage staat voor onrijpe vijgen. Dat is ook wel aardig. Onrijpe vijgen, want de vijg heeft te maken met in het algemeen aardse zegeningen, aardse vruchtbaarheid, maar in het bijzonder eigenlijk met het nationale bestaan van Israël en nog meer in het bijzonder met de bedeling van de wet. Maar in ieder geval het nationale bestaan van Israël, maar Israël blijkt onrijp te zijn, want dat is wat het uitbeeldt, Betfage. Aan de Olijfberg, en de Olijfberg gelegen buiten Jeruzalem, zelfs voor Jeruzalem. De Olijfberg komt namelijk eerder dan Jeruzalem, want zo staat het in Zacharië 14. Als daar over de wederkomst van Christus gesproken wordt. De berg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten, hetgeen ook betekent eigenlijk dat het voor Jeruzalem ligt. Daar op die Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen en hij zond hen uit om inderdaad een ezel te regelen, om het dan maar in gewone woorden te zeggen. En dat is een heel aardige situatie, omdat de Olijfberg, de berg buiten Jeruzalem, de berg is waar de Heer het laatst gezien is, in afwachting uiteraard van dat zijn koninkrijk ook in Jeruzalem openbaar zal worden. De Olijfberg is de hele Bijbel door dan ook een uitbeelding van het koninkrijk van Christus, dat buiten de legerplaats, namelijk buiten Jeruzalem en zelfs voor Jeruzalem, verborgen zou blijven. Met andere woorden, alles wat op de Olijfberg gebeurt, spreekt op een of andere wijze over onze tegenwoordige bedeling. En dat geldt in het bijzonder ook voor het dorp Bethanië, gelegen op de Olijfberg, met daarin het huis van Lazarus, die een type is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Melchizedek dus, hè? Lazarus, degene die stierf maar uit de dood opstond. En daar in huis de twee zusters ook, Martha en Maria, van wie Martha, zoals ik aanneem, bekend is. Waarbij Martha een beeld is van het Joodse volk, levend onder de wet. In ieder geval dienstbaar gemaakt. Martha de huisvrouw, want dat betekent de naam ook feitelijk. En waarbij Maria, zoals elke Maria in de Bijbel, een beeld is van de andere helft van de familie. En dus inderdaad de 10 stammen van Israël. Maar dat speelt zich allemaal af op die Olijfberg. Meer zeg ik er nou even niet van, want het doet verder niks ter zake. Maar het gaat er maar om dat er nogal wat argumenten zijn om deze betekenis van de Olijfberg te onderstrepen. En de olijven zelf zijn natuurlijk ook al duidelijk genoeg spreken over olijfolie, wat er in overvloed zou zijn onder het Nieuwe Verbond. Namelijk het leven of de Heilige Geest of hoe het maar heten mag. Eeuwig leven eigenlijk. Maar daar is men, en daar zegt de Heer, tot twee zijn de discipelen, en dat is ook alweer een bingo, want we hebben nogal eens gezien dat als de ezel in de Bijbel voorkomt, dat daar op een of andere wijze twee mannen mee verbonden worden. Zoals bijvoorbeeld de ezel van Abraham toen hij Isaac ging offeren, toen had hij ook twee jongelingen bij zich. Maar ook de ezel van Biliam, want Biliam had ook twee jongelingen bij zich. En zoals de ezel van Mozes en Zippora, want die had twee zonen bij zich. En die hebben we allemaal vorige keer genoemd. En hier vinden we dat de Heer twee zijn discipelen uitzond en zegt: gaat heen in de vlek dat tegen u over ligt en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden. Het is uiteraard een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël onder het oude verbond. De ezelin, het lastdier. We hadden trouwens nog een ezel met, nu ik het over lastdier heb, we hadden nog een ezel, namelijk Issachar, die bezweken was onder twee pakken. Hebben we vorige keer ook gelezen. Dan heb je ook een dubbelheid erbij, hè? Een dubbele. En waar het maar om gaat is dat die dubbele, die twee jongelingen, dan wel de twee pakken, inderdaad een uitbeelding zijn van het eerstgeboorterecht, het dubbele deel onder het nieuwe verbond, enzovoorts. Nou goed. Gaat de enige vlek dat tegen u over ligt, gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar, ontbindt ze en brengt ze tot mij. Want de ezel moet altijd losgemaakt worden, het gelovige overblijfsel moet inderdaad bevrijd worden van de wet, eigenlijk bevrijd worden van de wereld als zodanig. Ontbindt ze dus de ezelin en brengt ze tot mij. En indien iemand iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft en hij zal ze terstond zenden. En er staat erbij, dit alles nu is geschied opdat vervuld wordt hetgeen gesproken is door de profeet zeggende, zeg tot de dochter Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, namelijk een veulen, zijnde een jong ener juk dragende. En het woord ezelin stond er helemaal aan het begin van de gedachte al. En het hoeft er aan het eind niet meer bij. Al hebben de vertalers het er voor de duidelijkheid bijgezet, hè. Gezeten op een ezelin, meer in bijzonder gezeten op een veulen, zijn een jong van deze ezelin, een mannelijk jong. Dus. En waar het om gaat is dat erbij gezegd wordt dat deze gebeurtenis beschouwd moet worden als een vervulling van wat gesproken is door de profeet Zacharia. En het oude verhaal blijft dat elke keer als in het Nieuwe Testament staat dat er wat gebeurt, opdat de schrift vervuld zal worden of opdat de profetie vervuld zal worden, is dat maar een deel van de waarheid. Het is een volle waarheid, maar de andere helft van de volle waarheid is dat diezelfde profetie een toepassing heeft in onze dagen, in de dagen namelijk van het verborgen koninkrijk. En daar gaat het maar om. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Het gaat erom dat heel wat profetieën een nogal dikwijls zelfs geforceerde letterlijke vervulling krijgen, zoals deze profetie uit Zacharia, maar dat er in werkelijkheid een veel grotere, een veel bredere, ook een veel serieuzere vervulling achter zit. En dat is hier natuurlijk ook het geval. Want het mag dan zo zijn dat deze profetie uit Zacharië hier wordt toegepast letterlijk op deze gebeurtenissen. Het neemt niet weg dat de profetie in zijn echte en volle betekenis wordt toegepast in onze dagen, om de doodeenvoudige reden dat de Heer gezeten op het jong eenrezelin, op een jong veulen, een mannetje, een uitbeelding is van de eenheid van de Heer Jezus en de gemeente. Het is één geheel. En het punt is dat als Zacharia werkelijk vervuld wordt en de koning dus inderdaad verschijnt, in ieder geval komt, laten we het zo zeggen, dan komt hij eveneens volgens Zacharia, maar nu hoofdstuk 14, op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, precies deze berg waar het hier ook over gaat, en dan zal hij verschijnen op de ezel, om zo te zeggen, één met de ezel, maar die ezel is dan gewoon een uitbeelding van de gemeente, en daar gaat het maar om. En de belangrijke gedachte die er vervolgens achter zit, en waar je ook moeilijk omheen kunt, is dat deze jonge ezel weliswaar een beeld is van de gemeente, maar niettemin blijkt het een jong te zijn van die ezelin die vastgebonden stond, dan wel bezweken was onder een last, kortom, dat jukdier, dat lastdier. Daar is het een jong van, zodat vastgesteld moet worden dat de gemeente beschouwd wordt als geboren uit Israël. Want daar gaat het om. En dan zegt u, dat is geen probleem, want de zaligheid is uit de Joden. Het zal duidelijk zijn dat de zaligheid van de Joden gezonden is naar de heidenen. Maar dat is wel een probleem, want dat zou niet in overeenstemming zijn met deze profetie. Want per slotverrekening is niet de vader van deze jonge ezel, wordt hier genoemd, maar de moeder wordt hier genoemd. Dat wil zeggen, deze jonge, het ezelsveulen, het mannetjes ezelsveulen, wordt beschouwd als een jong ener ezelin. Dat het niettemin een jong is van een mannelijke ezel, dat zal u gedacht zijn, uiteraard, maar daar gaat het even niet om. Het punt is dat het gewoon in de schrift niet vermeld staat. Het wordt uitdrukkelijk beschouwd als een jong ener ezelin. En ik blijf erbij dat het daarbij dus gaat om een vrouwelijke afstamming. Dat het dus niet gaat om erfgenaam. Een zoon gaat om een erfgenaam. Maar het gaat niet om een erfgenaam van geestelijke zaken zozeer. Want dan zou niet een ezelin vermeld moeten zijn, maar inderdaad een hengst, zal ik maar zeggen. Een mannetjesezel. Maar het is een ezelin. En dat wil dus zeggen dat niet in geestelijke zin, maar in lichamelijke zin de gemeente beschouwd wordt als afstammend van Israël, als voortkomend uit Israël. En daar zijn we bij het oude plaatje. Namelijk de gedachte dat de gemeente ook van nature, in het algemeen natuurlijk, generaliserend gesproken, ook letterlijk afstamt van Israël. En aangezien dat niet is uit de twee, want dat is een duidelijke zaak, moet het dus zijn uit de tien. En dat is inderdaad de achterliggende gedachte. En daarmee is het beeld weer rond dus, hè. Maar goed, ik ga er maar gewoon even mee verder. Er staat dan, de discipelen heen gegaan zijn en gedaan hebben, gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde. Let op, ze brachten de ezelin en het veulen. Niet alleen het veulen, maar ook de ezelin. Dat wil zeggen, niet alleen de gemeente wordt bij de Heer gebracht, maar ook dat waaruit de gemeente afkomstig is. Hebt u die? Dat wil zeggen dat het gaat niet alleen de gemeente als geestelijk, als het lichaam van Christus, als een mystieke aangelegenheid. De gemeente zoals wij die kennen, geroepen uit alle mensen, zal ik maar zeggen, uit alle volkeren. Nee, het staat uitdrukkelijk dat de ezelin ook meegebracht werd. Per slotverrekening, die moest losgelaten worden. En als het er helemaal over gaat, ik weet niet of ik het al gezegd heb, als het er helemaal over gaat, is er maar één verklaring voor, die recht doet aan alle beschrijvingen van deze geschiedenis. Namelijk, de verklaring is dat de ezelin vastgebonden stond en dat het ezelsveulen erbij stond, niet vastgebonden, maar met een natuurlijke band verbonden aan de moeder. Dat wil zeggen, dat ezelsveulen loopt niet weg. Die blijft gewoon bij zijn moeder. Zo is dat met die jonge dieren nou eenmaal. Dat wordt later wel anders trouwens. Maar zo is het nou eenmaal. Zodat het veulen niet werkelijk vastgebonden stond, hoewel het verbonden was toch aan de moeder. En die stond wel vastgebonden. En dat is het hele punt. Ik weet niet, hier staat het geloof ik niet, maar op een andere plaats staat dat die ezels, het ezelsveulen inderdaad, dat er nog nooit iemand op gereden had. Het was dus nooit bezet geweest, had nooit een last gedragen, daar komt het op neer. Een perfecte beschrijving van de gemeente. Natuurlijk, dat is zo, wij hebben nooit iemand anders, de gemeente heeft nooit iemand anders gediend dan de Heer Jezus Christus, dat kan niet anders. En als wij persoonlijk ooit iemand anders gediend hebben, was het toen wij nog niet tot de gemeente behoorden. En voor zover wij nu iemand anders dienen, doen we dat niet als lid van de gemeente, maar gewoon als natuurlijk mens. Dat is een heel ander verhaal. Waar het maar om gaat, is dat de ezel als zodanig, die ezelsveulen, een beeld is van de gemeente, is nog nooit, heeft nog nooit iemand gediend, is ook nooit gebonden geweest enzovoorts. Dat is een duidelijke zaak, heeft nog nooit iemand op gereden, op een duidelijke zaak, maar niettemin, de moeder wordt ook losgemaakt. En theoretisch zou dat niet nodig geweest zijn. Maar niettemin gebeurt het. De Heer reed niet op allebei, reed alleen op het veulen. Maar de moeder werd ook losgemaakt en ook gebracht tot de Heer. Zodat met dat de gemeente geroepen wordt, komt ook Israël, het natuurlijke, dat waaruit uit de gemeente geroepen wordt, komt ook tot de Heer. En de enige verklaring die ik daarvoor heb, is inderdaad dat de gemeente, generaliserend gesproken weer, hè, dus in het algemeen, inderdaad ook van nature Israël is. En met dat iemand dus tot geloof komt en daardoor deel uitmaakt van de gemeente, komt daarmee ook iemand uit Israël tot de Heer. En als je dat alles bij elkaar neemt, en je realiseert wat ik steeds zeg, namelijk dat de meerderheid van de gelovigen van onze dagen inderdaad voortkomt uit Israël, in het bijzonder zelfs uit de 10 stammen van Israël, dan is dat een begrijpelijke zaak. Dan betekent dat met de roeping van de gemeente ook dat deel van Israël wat verloren was, of wat vastgebonden stond, wat weggevoerd was, of hoe het maar heten mag, wat in gevangenschap en in ballingschap was, dat het daarmee toch komt tot de Heer. Daar gaat het niet om. Dat is het probleem wat sommigen er ook blijkbaar mee schijnen te hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat die 10 stammen bij de Heer komen. Het gaat erom dat de gemeente gebouwd wordt. Maar als de gemeenteleden in meerderheid deel uitmaken van de 10 stammen, dan betekent het dat inderdaad daardoor, als het ware, die 10 stammen tot de Heer komen. Tot op zekere hoogte uiteraard, enzovoorts. Want nogmaals, de Heer bereidt niet de moeder, de Heer bereidt de zoon. En dat is wat hier op treffende wijze wordt uitgebeeld. Blijf volhouden, als iemand een andere verklaring heeft, hou ik me aanbevolen. Daar sta ik best voor open, maar ik kan er moeilijk onderuit. Nou, dan lees ik maar weer even verder. De discipelen heen gegaan zijnde, En gedaan hebben de gelijk Jezus hun bevolen had, brachten vers 7 de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde, enkelvoud, niet, hè, legden hun klederen inderdaad op dat veulen, want daar reed hij op, en zetten hem daarop, zodat de ezel vanaf dat moment gekleed was in de klederen der discipelen, zodat het beest geïdentificeerd wordt met de discipelen en andersom. De discipelen worden geïdentificeerd met het ezelsveulen en de discipelen zelf zijn of zouden zijn de gemeente, letterlijk, of overdrachtelijk de discipelen, vooral als we het beperken tot de 12, de discipelen zijn in elk geval een beeld van de gemeente, een voorafschaduwing daarvan, of zelfs in letterlijke zin een vooruitgrijpen erop, want na de opstanding van Christus zouden de discipelen automatisch de gemeente vormen. Maar deze ezel die de klederen van de discipelen draagt, deze ezel wordt daarmee gelijkgesteld met de discipelen en daarom gelijkgesteld met de gemeente. Daar gaat het maar om. Die ezel is namelijk de uitbeelding van de gemeente. En als dus Zacharia 9 zegt dat als de Messias komt, verschijnt hij op dan wel met die ezel, dan betekent het dat als de Heer inderdaad verschijnt in Zacharia 14 op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, dan verschijnt de Heer daar samen met de gemeente, die zijn lichaam is en waarvan hij zich bedient. En dat is de echte betekenis, de belangrijke echte betekenis van die profetie uit Zacharia 9. En ik heb vorige keer al opgewezen dat die uitspraak in Zacharia 9 vers 9... midden in het hoofdstuk staat tussen de uitspraken die allemaal, zo zonder meer allemaal spreken over de dagen van de wederkomst van Christus. Dat blijkt gewoon uit wat erin gezegd wordt. En Zacharia 9 vers 9 dus ook. En hier krijgt het eerst een toepassing, maar daarmee begrijpen we des te beter de betekenis. Het gaat erom dat als de Heer verschijnt, dan verschijnt hij samen met de gemeente. Samen met deze ezel dus. Met andere woorden, deze gebeurtenissen zijn eigenlijk een voorafschaduwing ook van de wederkomst van Christus in de toekomst bij de Olijfberg, of op de Olijfberg. Maar daar hebben we het straks nog wel even over. Men roept vervolgens de scharen, hè, die voorgingen en die volgden, riepen en zeggen: Hosanna, de zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij wordt inderdaad tot Messias uitgeroepen, tot zoon van David, en hij wordt in verband gebracht met de naam van Jehovah. Wel, dat is inderdaad de Messias, dat klopt precies. Nou, dan gaan we weer verder naar Marcus 11, maar daar staat ongeveer hetzelfde. Marcus 11, vanaf vers 1, toen zij Jeruzalem genaakten te Betfage en Betanië aan de Olijfberg, dat is ook leuk, Betfage en Betanië, nou worden twee plaatsen genoemd, Betanië noemde ik trouwens net al, maar stond niet in Matthäus. Betfage is dat huis van de onrijpe vijgen, en ik bracht het al in verband met het nationaal bestaan van Israël en met de wet. Wel nu, in die dagen van de eerste komst van Christus was het nationaal bestaan van Israël slechts een nationaal bestaan van de tweestammenrijk, van de Joden. En voor wat de wet betreft, wel, onder de wet hebben de 10 stammen eigenlijk nooit geleefd. Al of niet terecht, dat doet er niet toe, maar ze hebben er eigenlijk nooit onder geleefd. En waar het gaat om de wet, dan praten we over de judaïstische wet uiteraard, maar die is uiteraard nooit van toepassing geweest op de 10 stammen. Omdat het jodendom als zodanig, de joodse wet enzovoorts, pas tot stand kwam in de dagen van de Babylonische ballingschap en de terugkeer daaruit. En dat is lang, honderden jaren nadat de 10 stammen al verdwenen waren in Assyrische ballingschap. Met andere woorden, Betfage staat voor het ongelovige Israël, voor een vijgenboom die geen vrucht brengt en dus verdort, of voor een vijgenboom die alleen onrijpe vijgen heeft, wat in wezen hetzelfde is. En als er dan twee plaatsen naast elkaar staan, en de ene plaats is een beeld van het ongelovige twee stammen, waar is dan de andere plaats een beeld van? En daar gaat hij weer. Hè? Nee, ja, van de gemeente zeggen we dan, dan zijn we er weer af, maar, hè? Maar je zou net zo goed kunnen besluiten dat het dus een beeld is van de 10 stammen van Israël. Een gelovige 10 stammen, vooruit. Maar niettemin, het is precies dezelfde gedachtegang. En dan staat er vervolgens, Toen zond hij twee van zijn discipelen uit, weer twee dus, twee plaatsen hier, twee discipelen. Hij zei tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u over is en terstond, als ge inhetzelfde komt, zult ge vinden een veulen gebonden, op het welk geen mens gezeten heeft, ontbindt het en brengt het. De ezelin wordt dus even niet genoemd, nu wordt gesproken over een veulen wat gebonden was. En daarom zeg ik, de enige verklaring is dat het veulen via de natuurlijke band gebonden was aan de moeder en dat de moeder inderdaad vastgebonden stond. Hier wordt dus verder over de ezelin niet gesproken, maar het is niet, wat er verteld wordt is zeker niet in strijd met wat in Matteüs staat. Goed, dus inderdaad een veulen op het welk geen mens gezeten heeft. Het is een lastdier, maar het was nog nooit belast geworden. Dat is net zoiets als de gemeente. Wij dienen de Heer, maar niettemin zijn wij vrijgelatenen des Heren. We zijn dienstknechten van Christus, maar we zijn geen dienstknechten, we zijn namelijk geen slaven. Ofwel, het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Beide dingen worden in de schrift gezegd. Maar de ene kant vrij en de andere kant inderdaad onderworpen of onderdanig aan Christus. En daarom heeft geen mens ooit opgezeten, ontbindt het en brengt het. En indien iemand tot u zegt, waarom doet gij dat? Zo zegt dat de Heere hetzelfde van nodig heeft. En hij zal het terstond herwaarts zenden. En ze gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur, buiten aan de wegscheiding. De wegscheiding is ook leuk, dat betekent dat een splitsing was. Het beest stond gebonden bij de deur. Maar u weet wat de deur is, hè? Nou, dat is Christus. Dat zeg ik altijd. Als je niet weet waar ik naar vraag, zeg je altijd gewoon Christus. De 9 van de 10 keer is dat goed. De deur is Christus, maar meer in het bijzonder. De deur staat voor het einde van het oude verbond en de uitgang uit de wet. Ook voor de uitgang uit de legerplaats enzovoorts. Hè? En de Heer zegt dus, ik ben die deur. Ik zeg het ook wel eens wat abstracter. Een deur is een vier en een vier is een kruis. En via het kruis dan wel via de deur, want het is hetzelfde, gaat men het ene huis uit en eventueel het andere binnen. Dus de deur, een beeld van het einde van het oude verbond. Aan de wegscheiding, want daar splitsen de wegen inderdaad zich. Want dan krijg je in ieder geval twee wegen. De ene weg met betrekking tot ongelovig jodendom en de andere weg met betrekking tot dat de zaligheid van hem wordt weggenomen en inderdaad naar de andere volkeren gestuurd wordt. Goed, de wegscheiding. Zij ontbonden het zelf en sommige van degenen die al daar stonden zeiden tot hem, wat doet gij dat gij het veulen ontbindt? Doch ze zeiden tot hen gelijk Jezus bevolen had en zij lieten ze gaan. En zij brachten het veulen tot Jezus en wierpen hun klederen erop en hij zat op hetzelfde en velen spreidden hun klederen op de weg en anderen hieven meien van de bomen, takken dus, hè, jonge groene takken, en spreidden ze op de weg en die voorgingen en die volgden riepen, zeggende, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend het koninkrijk van onze vader David, het wel komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste. Of in de hemelen dan. En zowel in Matteüs als ook hier in Marcus staat erachter dat Jezus binnen Jeruzalem kwam in de tempel. Inderdaad, hij kwam in de tempel en in Jeruzalem, maar daar is nog alles niet mee gezegd, want Lucas vertelt er nog iets uitgebreiders over. Overigens, hier wordt het verhaal meteen gevolgd door het verdorren van de vijgenboom, wat een nadere verklaring is van de naam Betfage in vers 1. Onrijpe vijgen of helemaal geen vijgen. En het verdorren van de vijgenboom is uiteraard een beeld van de vloek die zou komen over de Joodse natie. Het Joodse volk als zodanig. Maar goed, daar ga ik maar verder niet op in. Dan kom ik terecht in Lucas. En eigenlijk zou ik eerst even, voor de verandering, even naar Lucas 13 moeten. We komen er toch langs. Lucas 13, ter versterking van de typologie is dat. In Lucas 13 krijgen we eerst een gelijkenis van een onvruchtbare vijgenboom. Ook aardig in dat verband. Vanaf vers 6. Maar daarna lezen wij in vers 15. De Heere dan antwoordde hem en zei, gij geveinsde, maak niet in ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbel los en leid hem heen om te doen drinken. En ik vind het persoonlijk een prachtig beeld hier tussen. Ook in de context van het hoofdstuk, overigens. Want het losmaken van de os of ezel is inderdaad een beeld van het losmaken van de lastdieren, die onder de wet nou eenmaal slaven zijn. En ze worden gebracht naar het water om te doen drinken. En het water is een beeld dan van het leven, het woord gods, het leven van het nieuwe verbond enzovoorts. En dat gebeurt uiteraard op de Sabbat. En waar de Heer naar verwijst is naar de Joodse wetgeving die dat inderdaad toestaat. Het is wel werk, een os losmaken of een ezel losmaken en naar het water brengen. Maar niettemin op de Sabbat moet het wel gebeuren. Maar het losmaken van os of ezel en hem brengen naar het water is in wezen hetzelfde als wat de Heer deed op deze Sabbat. Namelijk het genezen van deze lamme vrouw in de synagoge. Want het is allemaal een beeld van hoe Israël verlost zou worden. Want de Sabbat is uiteraard gewoon een beeld van weer van het nieuwe verbond. Hè? De rust, dus de rust van de Sabbat ingegaan. Juist op de Sabbat zou genezing moeten plaatsvinden. Juist op de Sabbat zou de ezel losgemaakt moeten worden. Enzovoorts. En een variant daarop vinden we één bladzijde verder in hoofdstuk 14 vers 5. Want er is weer iemand genezen op de Sabbat. En in verband daarmee zegt de Heer in vers 5... En hij hun antwoordende zeide, wiens ezel of os van de lieden zal in een put vallen. En die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des Sabbats. En dat is dezelfde gedachte. De os of ezel moet inderdaad juist op de Sabbat gered worden. Dus niet alleen ondanks dat het Sabbat is, maar eigenlijk juist op de Sabbat. Omdat dat recht doet aan het type. Namelijk, men wordt verlost van het oude verbond en wordt gebracht onder het nieuwe verbond. Er komt verlossing. En ook hier zijn os en ezel dus gewoon een beeld van de verlossing van het gelovige overblijfsel. En als toegepast wordt op onze bedeling, is dat uiteraard gewoon de gemeente. Maar goed, daarna komen we toch terecht in Lucas 19. Waar het ook al begint met een vijgenboom die geen vrucht draagt, dat valt niet erg op, want het begint met de geschiedenis van Zacchaeus. Maar ja, die klom vlug in een wilde vijgenboom, een vijgenboom die dus geen vrucht voortbrengt. Precies hetzelfde, ongelovig Israël. Maar daaruit wordt toch een gelovige geplukt, Zacchaeus, een tollenaar. Misschien loop ik wel erg ver bezijde mijn onderwerp. Maar in de Bijbel staan tegenover elkaar degenen die onder de wet leven en de hoeren en tollenaren. En degenen die onder de wet leven staan voor het Joodse volk en de hoeren en tollenaren. De hoeren dienen andere mannen, toch? Dan de eigen man. En de vrouw is een beeld van Israël, de hoer trouwens ook. Want Israël wordt als hoer beschreven als ze andere mannen dient. Of eigenlijk alleen al wordt het als hoer beschreven als ze de eigen man niet dient. Maar goed, de hoeren zijn dus een beeld van dat deel van Israël wat Jehovah niet dient. Kom je ook dus bij 10 stammen terecht als je het zwart-wit neemt. Je zegt de ene is een beeld van de 2 stammen. Als je het generaliserend neemt, dan zijn de hoeren een beeld van de 10 stammen. Hè? Die hoer dus waarvan gezegd wordt dat ze de voeten van de Heer zalfden, blijkt dus wel degelijk gewoon Maria te zijn. Daar is altijd discussie over, hè? Omdat in Johannes is het Maria van Martha van Lazarus op in Bethanië die de voeten van de Heer zalf. In een ander verhaal staat er, in Marcus geloof ik, dat het een hoer was die dat deed. En dan zegt men, dat kan nooit dezelfde zijn. Dan begrijpt men niet dat dezelfde kan zijn. We hebben ze te weinig bekeringsgeschiedenissen gehoord. Maar goed, hè? Want dat kan heel goed. Ja. Maar het is hetzelfde, waar het op neerkomt, is inderdaad dat de hoer dus een beeld is van dat deel van Israël wat de Heer niet dient, is de hele Bijbel door zo. En aan de andere kant, tollenaren, dat is eigenlijk hetzelfde. Tollenaren dienen namelijk niet het volk Israël, maar dienen de heidenen. Want de tollenaren waren de belastinginners ten behoeve van de Romeinen. Ze dienden de Romeinen. Zij waren Joden, maar dienden de Romeinen. Zij waren Israël, maar dienden de heidenen. En in beide gevallen Sprekend over hoeren, zowel als tollenaar. In beide gevallen zijn ze een beeld van de 10 stammen van Israël. Nou ja, van zondaren in het algemeen, natuurlijk. Maar binnen de context en binnen de contrasten die in de Bijbel gegeven worden, want ze worden altijd tegenover iemand anders gesteld, dan krijg je automatisch deze verdeling. En u weet het, in het algemeen wilden de fariseeën, de schriftgeleerden, hoe ze maar heten mogen, die nette wettische mensen, die wilden uiteindelijk van de Heer Jezus niks weten. Maar diezelfde wettische mensen verweten de Heer dat hij omging met hoeren en tollenaren. Daar heb je je verhaal weer. Niet met de ene categorie, maar wel met de andere categorie. Dus precies dezelfde gedachte. Nou goed, deze Zacchaeus werd dus inderdaad uit die vijgenboom geplukt. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Dan hebben we de gelijkenis van de 10 ponden die er staat. En die wordt uitdrukkelijk uitgesproken omdat de discipelen dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, vers 11. Want ze dachten dat omdat ze ook bij Jeruzalem waren, ze dachten nou gaat het koninkrijk terstond, nu onmiddellijk openbaar worden. Maar omdat zij dat dachten, vertelde de Heer een gelijkenis, want de gelijkenissen, volgens Matthäus 13 en andere schriftplaatsen, spreken per definitie over het feit dat het koninkrijk niet terstond aan Israël zou openbaar worden. Namelijk, het zou verborgen worden, het zou verborgen blijven. Althans, voor een Israëlitische staat, en daar gaat het maar om. En zeker voor Jeruzalem en de Joden. Het zou dus niet terstond openbaar worden, maar in plaats daarvan zou deze welgeboren man naar een ver land reizen om voor zichzelf een koninkrijk te ontbinden. Of koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren enzovoorts. Kortom, het spreekt inderdaad over hoe de Heer de wereld achter zich liet en zeker de Joden achter zich liet om op andere wijze en bovendien ergens anders een koninkrijk te ontvangen. En hij gaf hen dus 10 ponden, maar daar durf ik nou helemaal niks meer over te zeggen. Ja, dat staat er toch? Ja, 10 dienstknechten gaf hen 10 ponden, dus ik bedoel, daar hoef ik dan niks meer over te zeggen dan, hè? En waar het vergelegen land was, weet je dan toch ook. Dat moet zijn daar waar die 10 dienstknechten eigenlijk zich bevinden. Of niet? Ja, of de hemel, dat is ook goed. Pas je toe op de gemeente, natuurlijk. Maar waarom dan 10? Nou goed, daar laten we het maar weer bij, is weer voldoende. Dus verder in het hoofdstuk, dan komen we bij vers 33, want dan komen ze bij Jeruzalem. Nou, eigenlijk vers 28 dus. Want er staat dit gezegd hebben, dan reisde hij voor en heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, staat er dus weer. Aan de berg genaamd Olijfberg, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond. Volstrekt hetzelfde steeds. Zeggende, gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind het en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat, zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heer het van nodig heeft. Er is altijd de geheimzinnige eigenaar van die ezel op de achtergrond, waarvan ik altijd beweer dat die Proni Almoni heette. Maar vooruit. Ik ga niet alles uitleggen elke keer, hè. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden, de Heer heeft het van noden. En zij brachten hetzelfde tot Jezus en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. Dezelfde gedachte. Dus de ezel wordt vermomd als de discipelen. Bracht de klederen van de discipelen. En is dus hetzelfde als de discipelen. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als ze nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, en nou vinden we een deel van het verhaal wat we in de andere evangeliën niet vinden. En eigenlijk het antwoord op de vraag die we naar aanleiding van de andere evangelie moeten hebben. Waarom werd daar niet in Jeruzalem meteen ook feest en werd daar het koninkrijk niet uitgeroepen? Nou, het antwoord op die vraag krijgen wij hier. Namelijk, als je nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, dan kun je dus Jeruzalem zien liggen. Begon al de menigte der discipelen zich te verblijden in het zicht van Jeruzalem. Niet al de menigte, maar al de menigte der discipelen. Want er was ook een menigte die bestond niet uit discipelen. begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren, maar hij zou komen arm en als heiland. Het is bijna een citaat uit Zacharia 9. Zie, uw koning komt. En ze zeggen: gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En hier wordt ineens de Heer beschreven als de zoon van David of zo. Maar hier wordt alleen maar gesproken over de hemelse dingen. De koning in de naam des Heren, vrede in de hemel, heerlijkheid in de hoge. Dat is het lied van de engelen in Bethlehem. Maar ja, daar durf ik ook niks over te zeggen nu meer. Dus we gaan maar weer verder. Sommigen der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeiden tot hen: ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen de stenen haast, spoedig namelijk, roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, want nou komt de verklaring, er werd in vers 38 maar gesproken eigenlijk over een hemels koninkrijk. En hoe zit het dan met het aards koninkrijk? Wel nu. Hij kwam nabij de stad, zag de stad en weende over haar, zeggende: och, of gij ook bekend het ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar dat betekent dat Jeruzalem niet bekende, en zeker niet op deze dag, wat tot hun vrede diende, want het was verborgen voor hun ogen, zegt vers 42 vervolgens. Dat komt omdat zij een bedekking bovendien over het gelaat hadden, zoals Mozes. Een bedekking over het hart, een bedekking over de ogen, zoals Jesaja dat zei. Maar in ieder geval, het was voor hen verborgen. En dan staat er: want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, een loopgraaf, hè, eigenlijk, een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. En dan steen spreken de stenen dus, hè. Ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt, en dat sluit aan bij ook nog in deze uw dag uit vers 42. Want het punt is, dit was de laatste dag van de 69 weken van Daniel. Dat ga ik nou niet uitleggen, dat vertel ik nou maar gewoon. Hè. Het was de 10e Nisan, 10e van de eerste maand, laatste dag van de 69 weken van Daniel. Maar wat hier gebeurt, is een uitbeelding van wat er zou gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniel. En dus aan het eind van de grote verdrukking. Want dan zou Zacharia 9 vers 9 vervuld worden, letterlijk dan, ik bedoel in echt bedoel ik dan, hè. Dan zal namelijk de Heer komen op de Olijfberg, Zacharia 9 vers 9, en natuurlijk Zacharia 14 vers 3, wat er verder volgt. Dan zal de Heer verschijnen op de Olijfberg, in de toekomst, maar dat zal zijn ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En daarmee hebben we eigenlijk een perfecte verklaring voor dit gedrag van de Heer. Dat wil zeggen dat hij weent over de stad en de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. Want wat hier gebeurt is een uitbeelding van wat later zou gebeuren, wat nog gebeuren moet. Maar dat gebeurt letterlijk dan op die Olijfberg en dat is wanneer Jeruzalem verwoest wordt. Hebt u die bij elkaar zo? De Zacharia 14, hè? De eerste verse, waarin vers 1 staat dat Jeruzalem omsingeld zal worden en verwoest zal worden. En dan staat er, in, ik meen in vers 3 of zo, ik weet niet precies, maar dan staat er: te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan zal die Olijfberg scheuren. En er zal een overblijfsel door de Olijfberg, door die scheur die ontstaat, uit de stad kunnen vluchten enzovoorts. Maar dat is uiteraard maar een handjevol. Toch? Nou ja, overdracht wat bedoeld uiteraard. Ik bedoel niet dat het maar 5 zijn, maar misschien enige honderden. Maar ik denk niet duizenden in elk geval. Dan. Maar niettemin, dan verschijnt de Heer echt op de Olijfberg en dan wordt Jeruzalem verwoest. En wat hier gebeurt is een uitbeelding, de Heer moet dat geweten hebben, is een uitbeelding van wat dan gebeuren zou. En nu ziet hij de stad nog liggen, maar in gedachten is hij uiteraard bij wat in de toekomst zou gebeuren, 2000 jaar later. tamelijk nauwkeurig 2000 jaar later. Ja, tot op de datum nauwkeurig. Denk ik. Ja. En als hij dan op Jolijvers zou verschijnen, zou hij een verwoest Jeruzalem zien. Dus in gedachten ziet hij dat nu al en zegt, dit zal er gebeuren. Al moet erbij gezegd worden dat deze profetie, over deze uitspraak over Jeruzalem, natuurlijk eerder al een vervulling gehad heeft in het jaar 70 van onze jaartelling. Het is daadwerkelijk over dit Jeruzalem gekomen in het verleden, maar niettemin de gebeurtenissen en dus ook de uitspraken die de Heer hier doet, houden rechtstreeks verband met zijn wederkomst in de toekomst. En dan zal wel degelijk het koninkrijk aan Israël openbaar worden. Maar dan begint het ook buiten Jeruzalem. In de woestijn namelijk. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Hoe dan ook, de Heer wijst in het bijzonder op deze uw dag, waarop men niet weet wat tot hun vrede dient. En zegt, nu is het verborgen voor uw ogen. En dat is tegelijkertijd de aankondiging van het verborgen koninkrijk, zoals dat in ieder geval officieel zou bestaan vanaf die dag min of meer tot aan het einde van de 70ste week van Daniel, gedurende zeg maar die 2000 jaar. Want voor Israël blijft het koninkrijk inderdaad zo lang verborgen. En dan gaat het erom. Een aankondiging van een verborgen koninkrijk, volledig in aansluiting met wat in vers 11 stond. Zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, maar de waarheid is dat het terstond verborgen zou worden en dat het pas veel later openbaar zou worden. Maar die ezel in dat verhaal, rond die onderbreking van die geschiedenis, zal ik maar zeggen, in verband met de verborgenheid van het koninkrijk, die ezel is uiteraard dus gewoon een beeld van het gelovig overblijfsel in onze dagen, de gemeente. Die niet alleen komt tot geloof in de Heer Jezus, tot aanvaarding van die Messias, maar van wie ook uitdrukkelijk staat dat langs de vrouwelijke kant, langs de zichtbare, zienlijke kant dus, inderdaad uit de ezelin geboren wordt. Ja. Ik heb trouwens, geloof ik, vorige keer al de vergelijking gemaakt met de vrouw uit Openbaring die bevalt van de mannelijke zoon. En dan heb je precies dezelfde gedachte. De mannelijke zoon is de gemeente, maar komt wel degelijk voort uit de vrouw. Ja, nee, we zijn uit God geboren. Dat is de man. Maar dan langs de vrouwelijke lijn, hè, uit die vrouw. En dat is wel degelijk Israël. In geestelijke zin uit God geboren, maar letterlijk geboren uit Israël, ja. Goed. Nou, dat was het bijna helemaal, want er blijft nog over, en dan ben ik helemaal compleet geweest natuurlijk, Johannes 12. En daar vind je inderdaad die geschiedenis van Maria, die de voeten van de Heer zalft, terwijl Martha uiteraard bezig is met de huishouding. Dat is altijd, ook in andere schriftplaatsen. Martha is altijd onder de wet. De huisvrouw, maar dat is vers 2 van Johannes 12. Maar Maria, nou, bij een andere gelegenheid ging ze aan de voeten van de Heer zitten luisteren naar wat hij te zeggen had. En hier zalft ze de voeten van de Heer Jezus. Want dan heb je weer dezelfde tweeheid. Martha als beeld van degene die onder de wet zijn, het Joodse volk. Maria uiteraard dan dus, een beeld van de 10 stammen, die tot geloof komt. En daarom kun je makkelijk zeggen dat Maria dus een beeld is van de gemeente, vervolgens. Daar komt het op neer. En dan nog eens wat. Zij zalft de voeten van de Heer Jezus. Waarom zijn voeten? Nou, ze zalft zijn voeten zodanig dat het hele huis werd vervuld van de reuk der zalf. Vers 3. Het huis op de Olijfberg, in Betanië uiteraard. Hè? Het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Maar het punt is, waarom komt die geur van die voeten en waarom zalft zij de voeten van de Heer? Nou, dan gaat hij weer. Omdat er geschreven staat in de profetieën hoe lieflijk zijn, er staat niet ruiken dan, maar dat doet er niet toe. Wat kan het anders zijn, hè? Wat kan er nou lieflijk zijn aan voeten? Nou, meestal ruiken ze niet lekker en als ze wel lieflijk zijn, zullen ze wel lekker ruiken. Goed. Hoe lieflijk zijn de voeten dergene of desgene, het kan allebei, die het goede boodschap, en de goede boodschap, dat weet u wat het is, hè? Hetzelfde als evangelie, goede boodschap. Die het goede boodschap, die vrede doet horen en die heil doet horen. zijn drie termen die in dat verband gebruikt worden. Ik zoek het met opzet niet op allemaal, want dan verdwaal ik helemaal. Hè. Hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede boodschap, die vrede doet horen, die heil doet horen. Het goede, vrede en heil zijn drie termen uiteraard voor het nieuwe verbond. En waarom zijn de voeten lieflijk van degene die dat doet horen? Waarom niet de lippen of de tong, de mond in het algemeen? Dat ligt toch meer voor de hand. Waarom de voeten? Nou? Omdat de boodschap ergens naartoe gebracht moet worden. Het is niet alleen maar prediken, het is er eerst naartoe gaan met de boodschap. Sterker nog, als ik echt erop inga en ik vraag weer waarom niet de mond, maar waarom alleen maar de voeten, dan zeg ik eerst, nou in een andere schriftplaats wordt hetzelfde verhaal ook verteld en er wordt wel degelijk het hoofd van de Heer ook gezalfd, maar hier staat het alleen niet bij. Eerlijkheidshalve. Maar neem ik alleen dit schriftgedeelte hier en zeg ik waarom alleen de voeten en niet wat anders. Omdat de boodschapper ook de boodschap is, er komt helemaal niet de mond aan te pas. De Heer zelf gaat daar namelijk naartoe, naar waar het gepredikt zal moeten worden. En hij is immers het woord, dus Johannes 1 vers 1, dat is in het kader van dit Bijbelboek hoor. In het begin was het woord en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij is het woord, dus mond hoeft niet eens apart genoemd te worden. Hij is het woord Gods en zijn voeten worden gezalfd omdat hij het woord Gods inderdaad ergens heen zou gaan om het evangelie te prediken. En als hij zou moeten prediken aan de Joden, dan hoeft hij nergens heen te gaan. Hij is er namelijk al. Dus de gedachte, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschap, houdt automatisch in dat die boodschap dus ergens naartoe gebracht zou moeten worden. Een weg zou moeten afleggen. En dat is precies waar het hier om gaat. Want Maria, zoals gezegd, staat tegenover Martha, en aangezien Martha een beeld is van de twee stammen van Israël, is Maria dus een beeld van de 10 stammen van Israël, terecht bij gelegenheid beschreven als hoer. Inderdaad, ik heb het ook niet uitgevonden, maar het is nu helemaal zo. Hè? Een beeld van 10 stammen van Israël. En aan hen, of naar hen, moet ik eigenlijk zeggen, zou het woord gebracht moeten worden. En dat is wat de Heer zelf zei, ook in Johannes, net twee hoofdstukken eerder, toen hij... Ja, dus een beeld van de 10 stammen van Israël, terecht bij gelegenheid beschreven als hoer. Inderdaad, ik heb het ook niet uitgevonden, maar het is nu helemaal zo. Hè? Een beeld van 10 stammen van Israël. En aan hen, of naar hen, moet ik eigenlijk zeggen, zou het woord gebracht moeten worden. En dat is wat de Heer zelf zei, ook in Johannes, net twee hoofdstukken eerder. Toen hij zei, maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Dat was hoofdstuk 10 vers 16 en dan heb je dus inderdaad het verhaal weer. De boodschap zou inderdaad vanuit de twee stammen, weg uit de twee stammen eigenlijk, gebracht worden naar de 10 stammen. Want de twee hebben te veel aandacht voor de huishouding, voor de wet, willen die in stand houden, het huis in stand houden enzovoorts. Maar er schiet me niet veel mee op. En dus wordt de boodschap gebracht inderdaad naar het andere deel van de familie. Van Martha naar Maria, via de lieflijke voeten. En daar heb ik automatisch mee gezegd, dat als die profetieën in het Oude Testament staan over hoe lieflijk zijn de voeten enzovoorts, dat de profetieën zijn die eigenlijk spreken over hoe de zaligheid ergens buiten het Joodse volk terecht zou komen. En dus in verband staan die profetieën met de roeping van de gemeente. En ik durf alleen nog maar met hele kleine letters erachteraan te zeggen, de roepie van de gemeente uit de 10 stammen van Israël, ja. Klein schrijven dan, hè? Ja, goed. Bovendien wordt die gedachte nog eens bevestigd door de eigenaardige rol die Judas in dit verhaal speelt, hier in Johannes 12. Judas, die immers een beeld is van het ongelovige Joodse volk. En Judas staat hier tegenover Maria, of Martha staat hier tegenover Maria. Beide dus eigenlijk. Maar beide, zowel Martha als Judas, zijn een beeld van de twee stammen van Israël. Martha als degene, als het gelovige overblijfsel, uiteindelijk toch uit de twee stammen. Maar naar haar hoeven de voeten niet te komen, die waren er al. En Judas staat voor inderdaad het ongelovige Joodse volk. Judas die later de Heer verraadt, en een paar hoofdstukken verder dan natuurlijk. En die ook inderdaad aan zijn eind komt, onder het oordeel komt, zal ik maar zeggen. Maar Maria staat voor de andere helft van het volk. Nou goed.
Maria is dan deelgelovige wat uit Judas uitgeleid wordt.
Ja, het punt is natuurlijk dat het heel moeilijk is om te zeggen. Ja, dat is altijd het probleem. Men wil weten of het het natuurlijke volk is of de gelovigen. Dat kun je niet zeggen, want ook als ze gelovigen zijn, zijn ze nog uit het natuurlijke volk. Dus het is moeilijk te zeggen. Martha, die zich hier nergens mee bemoeit, daar kun je niks van zeggen. Kun je zeggen, het zijn twee stammen, maar gelovig of ongelovig, wel, daar lees je verder niks over. Terwijl bij de bij een andere gelegenheid Martha bezig is met dieners en die weer zegt, laat Maria ook helpen. En dan zegt de heer, nee, Maria heeft het goede deel verkozen. En daar vind je Martha en Maria dus echt in tegengestelde positie, tegenover elkaar, hè. En dan moet je zeggen, Martha staat voor de Joden die het niet willen eigenlijk. Maar niettemin, in het voorgaande hoofdstuk, Johannes 11, spelen ook Martha, Maria en Lazarus een rol. En daar blijkt dat Martha wel degelijk staat voor geloof. Dat wil zeggen, ze komt tot de Heer bij deze gelegenheid. En ze zegt tot de Heer, Heere, waar gij hier geweest, vers 21, zo waren mijn broeder niet gestorven, maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zal, God het u geven zal. En Jezus zei tot haar, uw broeder zal weder opstaan, die broeder is Lazarus, maar in werkelijkheid is dat de Heer zelf natuurlijk, hè? De hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dan zegt Martha, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ter laatste dagen, dus inderdaad gelovig, hè? Daar gaat niks vanaf. Maar als je het verhaal verder leest, dan staat er, vers 28, dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk, let op, er moeten voeten naar Maria toe om het te roepen. Maria, uitdrukkelijk haar zuster, en uitdrukkelijk heimelijk, dat is dus verborgen. Maar dat kun je zeggen van de tien stammen, die zijn verborgen. Maar door Joden, door gelovigen uit de Joden, Martha, wordt het evangelie gebracht, wordt de boodschap gebracht naar Maria, de tien stammen dus. En dan staat er, dat ze ging in geheim en zegt, de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem, gedraagt zich net als de verloren zoon, denk ik wel eens, ze stond haastelijk op en zei, kom, laat ik naar mijn vader gaan of zo, hè. Maar hier ging tot hem. Nee, het is hetzelfde beeld hoor. Maar goed. En dan staat er, Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. Dat wil zeggen, de geschiedenis staat hier stil. De Heer blijft waar hij is. Hij was onderweg naar Lazarus, maar hij blijft hier stilstaan. Martha is bij hem. Martha gaat weg en roept Maria en dan komt dus Maria. En intussen gaat de geschiedenis zelf dus niet verder. En dat is de beschrijving van onze bedeling. Hoe namelijk deze bedeling begint met gelovigen uit de Joden, uitgebeeld door Martha. Maar de geschiedenis zelf loopt niet verder, zeker niet in verband met Israël, zou ik maar zeggen. Maar het evangelie wordt in deze dagen van de onderbreking van de heilshistorie inderdaad gebracht naar Maria, in het verborgene. En Maria komt tot de Heer. En dan staat er vervolgens, dus op dezelfde plek, hè, dezelfde omstandigheden. En dan staat er, de Joden dan die met haar in het huis waren haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastelijk opstond en uitging, zeiden ze gaat naar het graf om daar te wenen. En van Maria staat, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot de, let op de combinatie van Maria en de voeten van de Heer, hè. Ze zat aan zijn voeten ooit te luisteren. Hier valt ze aan zijn voeten en hoofdstuk 12 zalft ze zijn voeten. Dan heb je hem zo 3 keer. Misschien nog wel vaker, maar weet ik uit het hoofd niet. En dat is omdat die voeten haar het evangelie zouden brengen. Dus viel aan zijn voeten, zeggen het tot hem: Heer, indien gij hier geweest waart, ze waren mijn broeder niet gestorven. Ze zegt dus precies hetzelfde als Martha. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf enzovoorts. En dat is het einde van het verhaal, althans wat dat betreft. Maar waar het om gaat is inderdaad dat Martha en Maria dus dezelfde positie innemen. Maar Martha was er eerder en daarna Maria. En terwijl in de andere gevallen de band tussen Maria en de Heer veel sterker blijkt te zijn dan tussen Martha en de Heer Jezus. Maar dat is nou net het hele punt. Martha staat voor hier in hoofdstuk 11 voor de gelovigen uit de 2 stammen. Maar via de gelovigen uit de 2 stammen, via de discipelen, via Paulus, via Petrus of wie het maar zijn mogen, zoals Jacobus, gaat het evangelie inderdaad naar 10. En die komen daarbij. Nou, verder ga ik daar maar niet op in, want ik verdwaal anders weer helemaal. Dus ik neem de draad weer op in Johannes 12. Waar dan eerst die zalving plaatsvindt. En dan in vers 12. Des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen takken van de palmbomen, gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is koning van Israël, koning Israëls. Ja, inderdaad, de koning Israëls. Toch, hè? En Jezus vond een jonge ezel en zat erop, gelijk geschreven is. Maar dan krijg je weer, gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sion, zie, uw koning komt, zittende op het veulen eener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. Waarbij het nog twijfelachtig is wat we daaronder hebben te verstaan. Want ik acht het niet onmogelijk dat de discipelen ook begrepen hebben dat dat veulen, het ezelsveulen, een uitbeelding was van hen, namelijk van de gemeente. Want ik kan dat makkelijk in vers 16 inlezen. Waar er nog bij komt dat in deze hoofdstukken van Johannes, en zeker in de volgende hoofdstukken van Johannes, bij herhaling gewezen wordt op het verschijnsel dat er van alles gebeurde, dat er van alles gezegd werd wat ze toen niet begrepen, omdat het gemeentelijke waarheid inhield. En het zal een later pas, na de opstanding van Christus, zouden ze tot het volle inzicht komen, zal ik maar zeggen, in deze dingen. Maar goed, zelfs hier, hoe kort het maar ook maar beschreven wordt, wordt die intocht vermeld, inclusief de ezel, waarna vanaf vers 20... tot helemaal aan het eind van het hoofdstuk eigenlijk de vraag is of de Heer zich zou vertonen, want men wilde dat de Heer zich liet zien, en in plaats daarvan zegt de Heer: nee, ik vertoon me niet, ik word wel verheerlijkt, maar niet bij jullie, maar in de hemel. En hij verborg zich van hen, want dat is wat hij deed vervolgens. En het spreekt allemaal over dezelfde dingen. Een koninkrijk, de zoon van David, koninkrijk aan Israël, inderdaad, maar verborgen. En gewoonlijk brengen we dat dan recht in verband met het verborgen koninkrijk, in verband met de gemeente. Maar niettemin wordt het in deze schriftgedeelte rechtstreeks in verband gebracht met toch Israël. En dat is natuurlijk waar het ook eigenlijk nu enigszins om gaat. Daarna hebben we nog 1 ezel in de Bijbel, dat is in 2 Petrus 2, dat is de ezel van Biliam. Dus dan kunnen we net zo goed weer terug naar wat was het ook alweer, nummer 22. Maar voor we dat doen, gaan we eerst pauzeren. Nou, dat was een uitgebreid verhaal over de ezel. En waar het om gaat in het algemeen is dus dat de ezelin een beeld is van het oude, het natuurlijke, het oud-testamentische Israël, waaruit inderdaad of een ezelsveulen geboren wordt, want zo kan het, of het gaat over de ezelin die losgemaakt wordt, en dan blijft de betekenis hetzelfde. Trouwens, De geboorte van een jong is uiteraard ook een verlossing. Dat is ook niet voor niks zo. Het beeld precies hetzelfde uit, een bevrijding. Dus of je nou te maken hebt met een ezel die losgemaakt wordt of met een ezel die een jong krijgt, maakt in de praktijk typologisch niet eens een verschil. Waar het om gaat is dat inderdaad verlossing tot stand komt. En dat de ezelin, die het lastdier is in de dagen van de wet, dus dat de ezelin bevrijd wordt omdat het oude verbond en de slavernij onder het oude verbond beëindigd wordt en dus omdat het nieuwe verbond aanbreekt. Dat is eigenlijk de gedachte. En daar hebben we nog mee te maken, omdat in de volgende hoofdstukken natuurlijk sprake is van de beroemde of beruchte zegeningen die uitgesproken worden over Israël, terwijl het eigenlijk vervloekingen hadden moeten zijn. En het hele punt is dat die spreuken van Biliam, die profetieën van Biliam, hoe dan ook, betrekking hebben op onze dagen, waarin eigenlijk Israël vervloekt is, maar waarbij niettemin toch zegeningen tot Israël komen. En de betekenis van de term Israël blijft dan uiteraard gelijk. Dat mag niet, dat kun je niet veranderen. En ik heb het al eerder gezegd, waar het in de praktijk op neerkomt, als we generaliseren even weer, dan krijg je dus een vervloeking over de twee stammen, maar in tegendeel zegening over de 10 stammen. Nogmaals, generaliserend gesproken, want daar gaat het om. Hè? En dat is ook wat in die geschiedenissen van die ezel steeds een rol speelt. En verder vinden we in principe gewoon, Biliam neemt die ezel en de ezel staat dan inderdaad voor degenen die onder de wet leven, maar gelovig zijn. Dat wil zeggen het gelovig overblijven onder de wet wat verlost zou worden. En daar gaat het om. En je kunt hebben of een ezel die losgemaakt wordt, of een ezel die een jong krijgt, of je kunt ook hebben een ezel die ineens spreekt. Dan wordt hij van de tongriem gesneden. Hè? Ja, dat wil ik nou weer niet uitleggen, maar dat is ook symboliek hoor. Dat de tong met een riem vastzit. En die soms losgemaakt moet worden. De dokter moet hem soms inderdaad doorsnijden of losknippen of wat dan ook. Hè? Of de mens gebonden is, en daarmee is zijn woord en zijn tong gebonden. Maar niettemin, het is inderdaad een vorm van verlossing, want dat wordt eruit gebeeld. Nou goed, daar hebben we het nog over, maar ga eerst terug naar nummer 22, waar wij gebleven waren met Biliam, die dus morgens vroeg opstond in vers 21. Hij zadelde zijn ezel in, hij trok heen met de vorsten van Moab, gehuurd om te vloeken. Maar de Heer zegt, je zult zeggen wat ik zeg, hè? Want daar komt het op neer. En er staat er, de toorn van God werd ontstoken omdat hij heen toog. Daar hebben we het ook al over gehad, want er staat hier ook al niet voor het eerst. Waar het om gaat is dat eerst de heer Biliam weigert om te gaan, maar daarna mag hij toch. En dat gebeurt bij herhaling zo, er wordt grote nadruk op gelegd. Het punt is dan ook inderdaad dat er dingen gebeuren die de heer niet wil, maar die hij wel tot zijn eigen voordeel en tot zijn eigen heerlijkheid gebruikt. En andere voorbeelden daarvan heb ik in het verleden ook al gegeven. Meerdere malen zelfs. En in het bijzonder komen we dan inderdaad terecht bij onze bedeling, waarbij we terechtkomen bij het ongeloof van het Joodse volk als volk. Dat is niet in overeenstemming met de wens, de wil van de Heer, maar het neemt niet weg dat de Heer dat gebruikt ten goede. Dat is trouwens helemaal een algemene uitspraak, dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede, maar alle dingen heb je dan alleen nog maar onder te verstaan, de dingen die niet goed zijn uiteraard, want dat goede dingen meewerken ten goede, dat hoeft niet gezegd te worden, dus betekent dat ook alle kwade dingen medewerken ten goede. God doet dat in onze dagen, dat is een algemeen kenmerk van zijn handelen, maar de belangrijkste uitdrukking daarvan is inderdaad onze bedeling, waarbij een volk gestruikeld is, niet opdat zij vallen zouden, zegt Romeinen 11, maar het is wel gebeurd en God gebruikt dat ten goede, want door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden, enzovoorts. En dat is wat de geschiedenis uitbeeldt. Biliam mag niet gaan, mag Israël niet vloeken, de Heer laat hem niettemin toch gaan, en in plaats van dat hij vloekt, komt er dan toch een zegen. Daar gaat het maar om, hè? Goed. Dan staat er, de engel des Heren stelde zich in de weg hem tot een tegenpartij. Stelde zich tegenover hem, de Heer weer als vijand. Later wordt ook gezegd hoe het zat. Namelijk, de Heer zegt, ja, dat mag eigenlijk niet, wat je gaat doen, Israël vloeken. Dat was al een paar keer geweest, wordt later ook gezegd in dit hoofdstuk. En hier vinden we dat uitgedrukt, de Heer zelf De engel des Heren stelde zich in de weg. Let op, de engel des Heren is gewoon de engel, namelijk de Heer. De engel des Heren is gewoon een zichtbare en min of meer menselijke gedaante waarin de Heer zelf verschijnt. Sommigen noemen dat een theofanie, dat wil zeggen een manifestatie van de Godheid. Ook op de BBS geweest, dan moest je dat leren. Ja, theofanie, verschijning van de Godheid. Anderen prefereren een christofanie, maar dat is precies hetzelfde. Dat is een manifestatie van Christus, maar Christus is God, dus er verandert niks mee. En als God bovendien verschijnt in een herkenbare gedaante, dan is die gedaante nooit iemand anders dan de Heere Jezus Christus, dus er verandert ook niks mee. En dat de Heere Jezus Christus ook beschreven wordt als de engel Gods, de boodschapper van God, wel, hij is het woord Gods, dus is hij de boodschapper Gods en dus is hij de engel, want engel betekent boodschapper. Het is een beetje een geheimzinnige figuur in het Oude Testament, maar het punt is dat aan God verschijnt in een min of meer menselijke gedaante, in de gedaante van een man. Ik zeg min of meer, want Biliam zag hem niet en de ezel wel. En daarom blijft het altijd wat geheimzinnig. Maar de engel des Heren, eigenlijk dus de Heer zelf, stelde zich in de weg, hem tot tegenpartij tegenover hem, en hij reed op zijn ezel in. Dat lijkt me duidelijk, want er stond al. En twee zijner jongeren waren bij hem, dat hebben we ook al aangehaald, want als er over een ezel gepraat wordt, zijn er gewoonlijk twee jongeren bij. Doet voor het verhaal verder niks toe of af, maar ze zijn erbij vanwege de symboliek, want die twee jongeren zijn een beeld van de eerstgeborene, het dubbele deel, het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij de eersteling tot stand komt of geboren wordt, namelijk eigenlijk de gemeente.
Die ezelin, dat is een geloof, is een onder de wet. En die twee jongeren, dat zijn dan de beeld van de gemeente. En wie is Biliam dan?
Biliam staat in het algemeen voor Israël. Het volk als zodanig, het volk wat God gebruikt. Het uitverkoren volk. In wat voor hoedanigheid hangt van de context af.
Maar hier rijdt hij op die ezelin. En de ezelin was een beeld van een gelovige uit Israël.
Ezelin is een gelovig overblijfsel. Als je dat samen zo zet, gewoon zo, verder los van het verhaal. Je zet Biliam op de ezelin, dus Biliam gewoon Israël als zodanig. Maar Israël als zodanig blijft bestaan zolang er een gelovig overblijfsel is. Dus rijdt hij op een ezel. En zolang die ezel er is, gaat Biliam vooruit. Dan gaat de geschiedenis verder enzovoorts. Dat is dan het verhaal. Maar als ik zeg, Biliam zegent het volk, dus is hij een beeld van degene die God gebruikt om zegeningen te verspreiden, en dan zou hij een gelovig overblijfsel moeten zijn, dan krijg ik weer problemen, want Biliam was toch een ongehoorzame man? En als ik zeg, Biliam was een beeld van de ongelovige Israël, dan zeg je, dat kan niet, want hij brengt zegeningen, dat kan nooit, het moet een gelovige zijn, hij doet de wil van God. Het punt is dat hij alles doet en laat. Hij handelt tegen de wil van God. Niettemin handelt hij in overeenstemming met de plan Gods. En al dat soort dingen meer. Je kunt het niet scheiden. Het is gewoon Israël. En daarna vraag je wat voor Israël? Ja, in alle hoedanigheden die je maar denken kan.
Maar die twee jongeren, dat zijn dan beeld van de gemeente. Die gaan toch niet met een gewoon Israël in het algemeen op pad?
Moet je luisteren. Als je nou Abraham hebt en Isaac en de ezel en de twee jongelingen. Wie is een Abraham? Want Isaac gaat geofferd worden. Wie is een Abraham?
Dat is
God. Isaac is? Ja, de Heer Jezus Christus. Die zou sterven, opstaan. Is hij de Messias? Nee, want dat zou je pas worden na zijn opstanding. Zolang hij naar boven gaat, dan niet, daarna wel. Hè? Goed. Maar daar in de bush vindt men een ram die geslacht wordt. Wie is dat dan? Dezelfde als Isaac. Gewoon volstrekt hetzelfde. Want Isaac, voordat hij daar geofferd wordt, is een beeld van de Heer Jezus, nog levend onder de wet. En inderdaad, toen hij stierf, had hij een doornenkroon op. Net als dat die ram verward zat met zijn horens, koninkrijken horens, in de struiken. Kortom, er zijn er twee, maar ze beelden volstrekt hetzelfde uit. Alleen het lam staat niet op, Isaac wel. Nee, maar goed, maar het is hetzelfde. Die ezel dan die erbij was. gelovig overblijfsel. Maar de Heer maakt deel uit van het gelovig overblijfsel. Er zijn geen verschillende dingen, maar het grijpt allemaal in elkaar. Zij vormen het decor, ze zijn de attributen. Ik ken er geen betere term voor. Ik zou het op kunnen zoeken in het woordenboek wat het ervan zegt. Maar dat is precies wat ik bedoel. Het is een attributen die inderdaad de geschiedenis in een bepaalde context en tegen een bepaald decor plaatsen. En dat is wat er gebeurt. Die ezel is een beeld van een gelovig overblijfsel in het algemeen. Dat kan de gemeente zijn, dat kan een gelovig overblijfsel uit de Joden zijn, kan een gelovig overblijfsel uit 10 stammen zijn, kan een gelovig overblijfsel zijn uit heel Israël, kan de gemeente zijn, ook als je niet gelooft dat hij uit de gemeente komt, uit Israël komt, maar uit de heiden alleen. Dat maakt niks uit, het is gelovig overblijfsel. En de twee mannen, die twee jongelingen die erbij staan, en bij die ezel, daar ook in die geschiedenis, zijn een beeld van de eerstgeborenen. Dubbele deel. Ze krijgen ook geen namen mee. Ze zijn geheimzinnige wijze een beeld van specifiek de gemeente. Maar de betekenis van, maar de positie van de gemeente is niet een andere dan die van het gelovige overblijfsel uit Israël. Beelden worden dus gewoon steeds herhaald. Wat beter kan ik het niet zeggen. Het is namelijk, dat blijkt vooral in de typologie, in de geschiedenis, al die dingen in wezen hetzelfde uitbeelden. Als je er diep op ingaat, en ik doe het graag, dieper op ingaan, hè, als je er dieper op ingaat, blijkt het allemaal hetzelfde te zijn. Ik kan nog wel ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb, ik weet niet zeker meer. Maar als Jacob in Egypte is en daar de zonen van Jozef zegent, en ze door zijn eigen zonen maken, spreekt hij zegeningen uit over Efraïm en Manasse tegelijk. Hij wisselt alleen zijn handen. Ze spreekt over hen beide zegeningen uit. Maar hij zegt alleen erbij, de jongste is meerder dan de, of hoe is het, de jongste zal groter zijn dan, Efraïm zal groter zijn dan Manasse. In welke zin staat er die bij? Ze horen bij elkaar. Dan zeg ik ijskoud, die twee zijn een beeld van de gemeente met zijn dubbele deel. Efraïm, gelovigen uit de 10. Manasse, geloof ik, naar de 2 stammen, samen de gemeente. En alleen de 10 blijken belangrijker te zijn dan de 2. Maar verder is het gewoon Jozef, namelijk een beeld van de gemeente. Dus dan mooi klaar. Dan betekent dat het volgende hoofdstuk, dan krijg je dan de zegeningen over de 12 zonen van Jozef. Dan moet dat over heel Israël gaan, dan straks na de roeping van de gemeente staat beslot ook een hoofdstuk verder. Maar het is niet waar. Het is precies hetzelfde. Al die 12 zonen die daar gezegend worden, zijn stuk voor stuk een beeld van de gemeente. Het herhaalt zich gewoon dus. Hè? Welke namen ze ook dragen, al die namen zijn erop van toepassing te brengen. En in de context blijkt gewoon dat het niet anders kan. En dat is het nou juist, de omstandigheid in Egypte enzovoorts. De omstandigheid dat hij zal sterven enzovoorts en dat men daar buitenslands is enzovoorts. En dat men daar leeft onder de heerschappij van Jozef. Die omstandigheden zijn in hoge mate bepalend voor de betekenis van de geschiedenis als zodanig. En de omstandigheden worden beschreven door details te geven. En die details worden hier ook genoemd. Want uiteindelijk kun je zeggen, wat maakt het uit of die man op een ezel reed? Voor de geschiedenis niks en voor de zegeningen ook niet. Maar de ezel moet erbij zijn omdat het mede bepalend is voor de aard van die zegeningen die gegeven worden. En dat is het verhaal. En als die ezel er niet was, heb je altijd die twee jongelingen nog. En dan zeg ik precies hetzelfde van dan. Al die dingen bij elkaar, die vaak een herhaling zijn van dezelfde gedachten, vullen elkaar aan en bevestigen elkaar. Dat is het punt. Maar onder Biliam moet je gewoon verstaan. Israël, of het nou wil of niet, zijns ondanks, wordt hij gebruikt. Aan de ene kant luistert hij naar de heidenen, naar ongelovigen, maar niettemin aan de andere kant gebruikt God hem inderdaad voor zijn doel. De man is gewoon een marionet in het verhaal. Hij heeft niks in te brengen, feitelijk. Hij doet waar hij zin in heeft, maar niettemin doet God door Biliam waar hij zin in heeft. Nou, dat is een perfecte beschrijving van Israël als zodanig. Waarbij je geen onderscheid kan maken tussen gelovig of ongelovig of wat dan ook. In het algemeen trouwens wordt Biliam negatief beschreven. Ik heb de laatste schriftplaats niet opgezocht, net in 2 Petrus, waar Biliam nog genoemd wordt, maar dan komt hij er slecht af. In elk geval. Niettemin deed hij de wil van God. Maar als je hier die lui bij elkaar hebt, zo hier in vers 22, of waar staat het? Vers 22, heb je Biliam als beeld van Israël zodanig, door wie God zijn werk doet. zijns ondanks dikwijls ook. Maar Israël bestaat, Israël is er, dankzij een gelovig overblijfsel wat er is. Dat is dus eigenlijk belangrijker, hoewel dat overblijfsel een minderheid is. Maar het overblijfsel draagt het volk. Dus dezelfde gedachte als zolang er nog hoeveel gelovigen rechtvaardigen zijn in Sodom, zal Sodom niet verwoest worden. Sodom blijft bestaan zolang die rechtvaardigen er zijn. Al vormen ze ook een minderheid. En ook al zijn ze ondergeschikt, al hebben ze ook niks te vertellen. En zoals het met Biliam als uitbeelding van Israël. Israël wordt gedragen, zoals Biliam gedragen wordt, door de ezel waarop hij rijdt als uitbeelding van een gelovig overblijfsel. En als er geen gelovig overblijfsel is, dan zal het volk ook niet meer bestaan. Waarna de Heer zegt, er is altijd een gelovig overblijfsel, dus het volk blijft ook altijd bestaan. Maar niks voor Biliam om zich in te beroemen. Dat blijkt ook uit het verdere van de geschiedenis. Want dan begint ineens de ezel te spreken. Dat mag je aannemen dat de ezel als gelovig overblijfsel de macht over het woord heeft. Hij ziet bovendien ook meer dan zijn baas. Dat heb ik trouwens van heel wat dieren wel eens gedacht. Dat ze, nee, letterlijk ook. Dat ze meer zien dan een mens. Maar de ezel richt dan zelfs verwijten tot Biliam. Omdat Biliam hem slaat enzovoorts. Daar vind je een uitbeelding in van hoe het overblijfsel van Israël altijd door het volk als zodanig werd onderdrukt en vervolgd en miskend en hoe dan ook maar. Niettemin, de ezel moet Biliam dragen. Nou goed, de twee jongeren zelf spelen in het verhaal helemaal geen rol. Die staan er gewoon bij ter versiering en ter bevestiging van waar het om gaat. Hoe namelijk aan de ene kant sprake is van een ongelovig Israël waarover een vloek zou komen, maar aan de andere kant toch verschijnt er een eerstgeborene. En dat is niet zo gek, bedenk dan nog even op welk tijdstip dit allemaal gebeurt. Hè? Op het moment dat de verlossing definitief aanbreekt, om zo te zeggen dat Israël het beloofde land zal binnengaan, een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond zal aanbreken enzovoorts. Maar voor het zover is, krijgen we de onderbreking, dat heb ik eerder gezegd, hè? Dan krijgen we de onderbreking in de geschiedenis van Israël en dan krijgen we dit verhaal over Balak en Biliam en die ezel enzovoorts. Het heeft verder met Israël schijnbaar niks te maken. Het is een onderbreking in de story. Maar dat is nou juist ook illustratief voor waar het over gaat. Namelijk, op het moment dat het nieuwe verbond zou moeten aanbreken, gebeurden ineens gekke dingen. Want toen echt het nieuwe verbond zou aanbreken, bleek het niet aan Israël, bij Israël terecht te komen, maar bleek de geschiedenis van Israël op een of andere wijze af te breken. En kwam het terecht bij de heidenen, bij de gemeente of hoe het maar heten mag. Daar gaat het dus over. En dat wordt op al deze manieren bevestigd. Want twee jongens, twee jonge mannen, twee jongeren in de Bijbel. Al twee broden of wat het maar wezen mag. Hè. Het is altijd een beeld van die gemeente met het dubbele deel. Met de gemeente met eerstgeboorterecht. En daarom zijn ze erbij. Misschien liep er nog wel een ezelsveulen mee ook. Maar die hebben ze nog vergeten te vermelden. Goed. De ezelin zag de engel des Heren staan in de weg. Dat mag je ook aannemen. Wie ziet de Heer als hij komt? Dan heb je daar Israël, daar verschijnt de Heer. Wie herkent hem? Wie ziet hem? Nou, alleen de gelovigen dus. Ja, het volk als zodanig niet. Dus het is bijna vanzelfsprekend, hè? De ezelin zag de engel des Heren staan in de weg, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Zo van, de engel des Heren heeft altijd een uitgetrokken zwaard in de hand. Hè, met zijn, het was de engel des Heren, je kunt hem ook herkennen. Hij heeft een uitgetrokken zwaard in de hand. Daarom week de ezelin uit de weg en ging in het veld. Ja, want nou dan gaat hij weer. Hè, dan gaan we weer springen, hè, links en rechts. Want hier is de engel des Heren met een uitgetrokken zwaard in zijn hand. En de ezelin zei, ja, dat is jammer, maar nou kan ik niet verder. Maar waar zou de weg nou naartoe leiden, denkt u? Als u voorbij die engel komt met een uitgetrokken zwaard in de hand.
De boom des levens natuurlijk.
De boom des levens, die had ik willen horen, ja. Hè? Of is het te moeilijk? Dat is Genesis. Een engel des Heren met een uitgetrokken zwaard in de hand die de weg bewaakt, zodat men er niet langs kan.
Is dat wel al geleden?
Die vinden we al in Genesis. Jazeker. Genesis 3. Vers 23. Zo verzond de Heer de mens uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. Buiten de hof van Eden uiteraard. En hij dreef de mens uit. En stelde Gerubim tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer, een zwaard dat zich omkeerde. Betekent gewoon dat het tweezijdig was. Tweesnijdend was. Om te bewaren, en dat is hetzelfde als bewaken. Om te bewaken de weg van de boom des levens. Traditioneel verstaat men onder Gerubim, dus onder een gerub, een engel. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar het punt is dat een gerub, maar dat kan ik echt in zo'n avond niet uitleggen, hè? Een gerub is gewoon een uitbeelding van Christus en in het bijzonder van Christus als de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht. Dat is zo omdat het woord gerub op zichzelf, in zichzelf, absoluut niks betekent. Maar het is een anagram, een letterkeer heet zoiets. Het is een anagram van het woord voor de eerstgeborene. De letters staan gewoon verkeerd om. Zijn door elkaar geraakt heet dat. Dat is overigens een betrekkelijk normaal en zeker bekend taalkundig verschijnsel. De letters staan door elkaar, maar de betekenis verandert er niet mee. Niet echt, tenminste. Maar als je nou vraagt, maar waarom staan ze dan door elkaar, want ik vind het vergezocht, dan zeg ik, dat komt omdat het ook om verborgen dingen gaat. Want de cherubim, meervoud van cherub, cherubim zijn de uitbeelding van Christus, de eerstgeborene, die zich verbergt. Degene die in de hemel een koninkrijk heeft. Een andere term die ervoor gebruikt wordt in eigenlijk dezelfde betekenis als synoniem, is het woord seraf. Maar het is een lange weg om het te laten zien. Maar ik zou je kunnen laten zien dat het volstrekt hetzelfde is. Een seraf of een gerub. Gerub betekent in zichzelf niks. Daarom heeft men het ook niet vertaald. En seraf vertaalt men soms wel. Want het betekent iets vurigs. En dan spreekt het inderdaad over oordeel. Dat kan ook niet missen, want het is gaat om de eerstgeborene. Aan wie op grond van het eerstgeboorterecht het oordeel, al het oordeel zelfs, gegeven is. Maar het is de gerub van wie men, en dan hoef ik het niet zelf te zeggen, maar van de gerubim zegt men, zij staan in de Bijbel rondom de troon, zij hebben een zwaard bij gelegenheid, zij beschermen, zegt men dan, want het is eenvoudig redeneerd gewoon, zij bewaken de heilige God. Zij bewaken Gods heerlijkheid en rechtvaardigheid enzovoort. Zo kun je het ook zeggen. En dat is ook inderdaad wat Christus doet. Waarom eigenlijk verscheen de Heer? Waarom werd hij gekruist? Waarom moest hij geofferd worden? Waarom moest hij overgegeven worden in de dood en uit de dood opstaan? Waarvoor was dat? Voor onze zonde. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar in de Bijbel staat er ook nog wat anders over. Vanwege de rechtvaardigheid Gods. Heel het verzoeningswerk van Christus was nodig om recht te doen aan de rechtvaardigheid Gods. Nou ja, dan zeg ik twee keer hetzelfde, dus laat ik het anders zeggen. Om de rechtvaardigheid Gods veilig te stellen, te bewaren, te bewaken. Dat staat letterlijk in Romeinen 3, hè? Waarom heeft God de Heer Jezus Christus voorgesteld tot een verzoening? Gewoon staat de vertaling. Wel, tot betoning van zijn eigen rechtvaardigheid. Maar als God de zondaar wil verlossen en zijn zonden wil wegnemen, dan kan dat niet zomaar. Want iemand genade geven terwijl hij eigenlijk veroordeeld moet worden, is op zich dus een onrechtvaardige zaak. Iemand genade geven, hè, is eigenlijk een onrechtvaardig beginsel. Vandaar dat er eerst een rechtvaardige grond moest komen om genade te kunnen geven. Om een zondaar te kunnen rechtvaardigen of rechtvaardig te verklaren. En daartoe was het nodig de straf der zonde gedragen werd enzovoorts. Kortom, heel die situatie van de Heer die zou lijden en sterven. En ook uit de dood opstaan en daardoor een nieuwe schepping tot stand brengen. Was allemaal nodig vanwege Gods rechtvaardigheid. U misschien nooit aan gedacht. Maar het punt is gewoon, dat dan zeg ik maar gewoon even heel snel met eigen woorden. Het punt is dat heel deze oude wereld officieel in de macht ligt van Satan. Aan wie deze wereld ook ooit gegeven werd. Al was het dan wellicht voordat hij, nee dat is wel zeker. Al was het dan voordat hij Satan was. Dat wil zeggen, voordat hij tegenstander was. En als u zegt, kom, dat is toch beeldspraak enzovoort. Zeg ik, nou dan is het beeldspraak, maar ik lees het niet duidelijker in de Bijbel. Dus ik hou me maar aan de beeldspraak. Hè? Waar het om gaat, is dat er gezegd wordt dat degene die wij kennen als de grote tegenstander, de doorheenwerper, hè, Satan en de duivel of hoe je maar heet, dat hij oorspronkelijk beschreven wordt als een eerstgeboren, gij waart een gerub, staat er letterlijk in Ezekiel 28, gij waart een overdekkende gerub enzovoorts, en van hem wordt gezegd dat hij regeerde over de werken van Gods handen enzovoorts, maar hij kwam in opstand, vraag me niet hoe dat kan, maar het staat nog eenmaal in de Bijbel, ik geloof het gewoon, hè. Hij kwam in opstand tegen God, en wat God niet doet, is hem daarna ontslaan, of om zeep helpen, of iets dergelijks, zo van, ik pak het je af, of ik neem het terug, of ik kom terug op wat ik je gegeven heb in het verleden, dat soort dingen. Want deze oude schepping was aan Satan, zeg maar, hè, die we nou als Satan kennen, onderworpen. Dat blijft dus in principe ook zo. Daar wordt niemand anders over aangesteld. Maar neem niet weg dat God een andere oplossing daarvoor heeft. Hij neemt niet terug, hij komt niet op zijn beslissingen terug. Zou onrechtvaardig zijn bovendien. Dus wat in de plaats daarvan gebeurt, is dat God zegt, ik breng uit die oude schepping een nieuwe schepping voor, daar heb ik nog niemand over aangesteld. Dus over die nieuwe schepping stel ik aan degene die het eerste daarvan deel uitmaakt. En hij heeft het dus zo geregeld dat inderdaad de eerste die uit de dood opstond als nieuw schepsel, dat hij dat zelf was, dan wel zijn zoon, zo u wilt. De Heer Jezus dus. Die als eersteling van een nieuwe schepping wordt aangesteld. En wij kennen het principe dat als de uiteindelijke zoon en erfgenaam geboren wordt, dan sterft de moeder, Benjamin en Rachel. En als straks definitief die nieuwe schepping tot stand komt en daadwerkelijk verschijnt, sterft de oude. Maar Satan maakt nog steeds deel uit van een oude schepping, gaat met die oude schepping ten onder. Hij kan ermee doen wat hij wil, maar hij gaat samen met die oude schepping ten onder. God neemt hem niet af. Maar maakt een nieuwe. En wel niet daarnaast. Want dan zou het nog tamelijk onrechtvaardig zijn. Nee, hij brengt een nieuwe voort uit de oude. Nou, daar gaat het om. Dat is een van de belangrijkste lijnen in de Bijbelse geschiedenis. Maar het betekent dat de dood en opstanding van Christus, waardoor hij eersteling werd van de nieuwe schepping, noodzakelijk was voor de gerechtigheid Gods. Voor de rechtvaardigheid Gods. Dus wat de Heer bewaakt als de eerstgeborene, wat hij bewaart, dan wel bewaakt, is inderdaad de heiligheid en rechtvaardigheid God, zoals men het gewoonlijk beschrijft. Dat is inderdaad terecht. Maar dat is precies wat de gerub deed bij de Hof van Eden. Want als u, ik weet niet hoe letterlijk we dat moeten nemen, maar in ieder geval, als ik het een klein beetje overdrachtelijk neem, is die gerub bij de Hof van Eden gewoon de Heer Jezus Christus, de echte eerstgeborene. En zijn zwaard. Nou, wat is de geestelijke betekenis van het zwaard? Wat is een geestelijk zwaard? Efeze 6, dat is het woord van God. Staat er letterlijk, hè? Het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods. Het geestelijk zwaard is namelijk gewoon het woord Gods. Dat wil zeggen, de eerstgeborene met het woord Gods in de hand, en dus ook met de belofte Gods in de hand, maar ook met de wet Gods, die de mens veroordeelt, die de zondaar veroordeelt in de hand, bewaart hij de weg naar de boom des levens. Maar waarom moet die weg naar de boom des levens bewaakt worden? Eigenlijk omdat die boom niet weggenomen moet worden. Maar dan had de Heer ook die boom weg kunnen nemen en de hele hof voor mijn part. Dan had de mens ook niet kunnen gaan naar de boom des levens en in eeuwigheid leven. Zegt vers 22, want dat staat er. Hè? Als een mens van de boom des levens eet, dan leeft hij in eeuwigheid. Maar het was niet de bedoeling dat een natuurlijke mens in eeuwigheid zou leven. Dus wordt de weg naar de boom des levens bewaakt. Maar waarom neemt hij hem niet weg? Wel omdat het de bedoeling is dat degene die gelooft en zich onderwerpt aan het woord Gods en dus ook aan dat zwaard, inderdaad wel degelijk naar die boom des levens zal gaan. En dat is eigenlijk de hele gedachtegang. Die cherubim hier maken dus uit wie er al of niet naar die boom des levens zou mogen gaan. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk gewoon de Heer. De Heer Jezus Christus dus, de echte eerstgeborene, de echte cherub, door wie men al of niet naar de boom des levens gaat. En nou gaan we het moeilijk doen, hè. Wat is de boom des levens?
Christus.
Zeg nou maar gewoon, dat is ook de Heer zelf. Die cherub is de Heer. Er staat zelfs cherubim, dat is net zo goed de Heer, maakt niks uit. Is het een meervoud? Nou en? Maar de boom des levens is ook de Heer. Je kunt wel nader specificeren, maar dan moet ik een stap terugnemen. Hè? Dan krijg je dus de boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads staan tegenover elkaar. De boom der kennis des goeds en des kwaads is een beeld van het oude verbond. De wet, als men daarvan eet, sterft men, want de wet is een bediening des doods. Een kennis van goed en kwaad is immers de wet. En de boom des levens is dus niet de wet, maar de genade. Of anders niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. En de vraag is, wie mag er naar het nieuwe verbond? Wie krijgt deel aan het leven, de vruchten van het nieuwe verbond? De wijnstok. Wie krijgt daar deel aan? En ieder die via de Heer komt. Men moet dus toch langs de cherub om naar die boom des levens te gaan. Maar dat is de wat simpele verklaring. Want de echte verklaring is, blijft natuurlijk toch gewoon de boom des levens. Dat is Christus zelf. Het nieuwe verbond, namelijk, ligt immers vast in de middelaar van het nieuwe verbond. Men kan niet tot het nieuwe verbond komen zonder te komen tot de middelaar van het nieuwe verbond. Het is gewoon één. Nou, en als je dan in nummer 22 op de weg en die engel des Heren tegenkomt, met een zwaard in zijn hand enzovoorts, dan weet je meteen waarheen de weg zal moeten leiden. De weg zal moeten leiden naar het nieuwe verbond, naar de boom des levens, maar daar kan men zomaar niet door. Of de engel moet inderdaad doorlaten. Daar gaat het om. Hè? Die bepaalt wie er wel en niet of niet gezegend wordt. Omdat de zegeningen die er onder het nieuwe verbond zijn, nou eenmaal per definitie vastliggen in Christus zelf en in zijn woord. Want daar heb je het weer. Hè? Dan neem ik nog maar zo'n voorbeeld die me te binnen schiet. De engel, de cherub, is Christus, en wat is het zwaard in zijn hand? Toen zeiden wij, dat is het woord van God. Maar als ik er dus weer wat dieper op inga, is de volgende vraag, en wat is dan het woord van God? En dan zeggen we, dat is Christus, is gewoon hetzelfde. Dat wil zeggen, het zwaard in de hand is een attribuut, want dat is de betekenis van het begrip attribuut dan, hè, is een attribuut van degene die het draagt en beeld daarmee uit wie het is. Dat kom je trouwens buiten de Bijbel ook tegen. Precies hetzelfde, hè? Nee, ik hoop dat ik nou van de band afloop. Maar dat is, hè? Want ik mag niet praten van buiten de Bijbel. Maar uit de mythologie, zal ik maar zeggen, uit de legenden van over de hele wereld, krijgen we hetzelfde beeld dikwijls te zien. Er is een zwaard, in sommige gevallen vervangen door een boog. Maar het komt in wezen op hetzelfde neer. Een boog is immers samengebouwde kracht. Dat is ook het woord Gods. Een zwaard is ook het woord Gods. Maakt niks uit. Maar het is een zwaard of een boog. En wie het hanteren kan, of het, wie het uit het aanbeeld kan trekken, of wie het uit de rots kan trekken, of wie de boog kan spannen. Hè? Dat is Grieks meer, hè? Het andere was Engels. Maar goed, hè? Dat doet er nou niet toe. Maar wie dat wapen hanteren kan, is de rechtmatige eigenaar. Hem komt er toe. En dat is het hele punt, hè. De boog is namelijk degene die hem spannen kan. De kracht van de boog komt overeen met de kracht van degene die hem spannen kan, uiteraard. En de kracht van het zwaard, wel, de kracht van het zwaard, een zwaard heeft helemaal geen kracht. Een zwaard is alleen krachtig als het gehanteerd wordt. Door degene die de kracht aangeeft. Maar het zwaard, als het te zwaar is, kan niemand ermee omgaan en dan kun je er nog niks mee. En als een boog te strak gespannen is en niemand kan hem kan hem daarmee uittrekken, dan kan niemand iemand er wat mee. Ik wil zeggen, een krachtige boog, maar het is niks. En zo is het met het woord van God. Het is kracht Gods tot zaligheid, omdat Christus daarin gevonden wordt. Hij is dus eigenlijk dat woord, is één en hetzelfde. En daar gaat het om. Dus als je die engel hebt, is Christus. Het zwaard in zijn hand, net zo goed Christus. En hij had kennis aan een ezel, maar dat had je al kunnen... En de ezel kende hem. Daar gaat het om natuurlijk. Hè? Maar neem niet weg dat in nummer 22 sprake is van dat de ezel inderdaad uitwijkt voor die engel des Heren. Daarmee krijgen we inderdaad de oud-testamentische situatie geschilderd. Het oude testament dat inderdaad leert dat de mens niet God kan zien en leven. Dat is erg samengevat gezegd. Het komt erop neer dat als een mens voor God komt te staan, dan zal God hem oordelen. En het zijn uiteraard juist gelovigen die dat weten. Want de ongelovige trekt zich daar helemaal niets van aan. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Als iemand dus zegt, een zondaar, ik, zondaar kan niet voor God staan, dan is dat, zeker in oud-testamentische tijd, een uitdrukking van geloof. Dat men gelooft dat die God rechtvaardig en heilig is, en dat men weet dat men dat zelf niet is, dat die twee elkaar niet verdragen. En als zondaar is men de zwakste, en delft men